Als de leden het licht op groen zetten, dan kan Jan-Jan Bon woensdagochtend de eed gaan afleggen bij de koning en dan later op de dag in het parlement de eedaflegging van de nieuwe Vlaamse ministers in zijn handen. Zo gaat dat dan toch, Ivan de Vadder, dacht ik?
Ja, klopt. Dat is ongeveer de volgorde die we dan zullen hebben. En we zitten vandaag aan 128 dagen. In elk geval, we gaan toch een flink stuk boven de 4 maanden na de verkiezingen zitten eer we die Vlaamse regering volledig geïnstalleerd hebben en klaar om te besturen.
Klaar om te besturen met een lijvig regeerakkoord. We horen dat 300 pagina's stelt. Het lijkt wel alsof elke punt en elke komma op voorhand al is geschreven. Dan mogen we ons opmaken voor 5 jaar geen enkele ruzie in die Vlaamse regering?
Ja, misschien wel, maar natuurlijk, zelfs al heb je 300 pagina's met veel details, dan zal men altijd wel een ander detail vinden om ruzie over te maken. Daar maak ik mij weinig illusies over in de politiek. Karel de Vos zei vrijdag in de afspraak op vrijdag ook, als je zo'n lijvig akkoord hebt, moet je je partijen mensen ook wel de kans geven om dat te bekijken. En zij zullen daar relatief weinig tijd voor krijgen om die 300 pagina's te verwerken en dan ook goed te keuren op een congres. Misschien is dat ook alweer niet de beste methode. Maar goed, discretie alom. Mensen zijn wel buitengekomen. Onderhandelaars hebben een algemene reactie gegeven. Maar op dit moment krijgen we toch niet zo heel veel te weten. Dus zullen we toch moeten overlopen aan de hand van wat we de afgelopen uren en dagen gesproken
hebben. Ja, wat er een beetje gelekt is inderdaad, want we hebben werkelijk iedereen gebeld. Enfin, dat hebben we de voorbije weken de hele tijd gedaan, maar vandaag dan ook nog maar eens. Niemand wil praten op dit moment. Ze wachten allemaal op die persconferentie om niet in verspreide slagorde het veld op te trekken. En dat kan je vanuit hun standpunt dan natuurlijk wel begrijpen. Geert Bourgeois, de voorganger van Jan-Jan Bon, enfin eigenlijk de voorganger van Lisbeth Homans, maar de voorganger van Jan-Jan Bon, die feliciteert intussen ook Jan-Jan Bon met die nieuwe ploeg en het regeerakkoord op Twitter. Over dat regeerakkoord is er veel gelekt, veel gezegd, veel geschreven al, met hier en daar wat vraagtekens bij. Ivan, wat weten we al over het akkoord?
Ja, laten we het eens proberen samen te vatten. Hè. Er is geluisterd naar, zoals dat dan heet, en ik zet het tussen haakjes, het signaal van de kiezer. Want het is altijd heel moeilijk om te weten wat de kiezer exact wou. Hè. Er zijn wel wat verschillende signalen gegeven. Maar je hoort dat toch vaak zeggen, daarnet ook heel de Wouter Beekeliever, voorzitter van CD&V, die zei een nabij, een sociaal Vlaanderen en een Vlaanderen met rechten en plichten. En dan gaat het over het strenger maken voor nieuwkomers, de toegang tot bijvoorbeeld onze sociale of de Vlaamse sociale zekerheid, betalen voor inburgering, tragere toegang. We mogen het niet strenger noemen, zei Hilde Krevits, we moeten het vooral activeren noemen. En activeren is ook, en dat is misschien een tweede puntje, een poging van deze Vlaamse regering om meer mensen aan het werk te krijgen, want daar kan je alleen maar baat bij hebben. Meer mensen aan het werk betekent meer inkomsten, meer belastingsinkomsten, betekent ook minder uitgaven aan de andere kant. En daar weten we op dit moment niet heel veel over hoe dat exact gebeurt. We hebben gehoord over een jobbonus die ervoor zou moeten zorgen dat mensen die laag geschoold zijn of weinig verdienen, makkelijker aan het werk komen. Maar je mag niet vergeten dat veel hefbomen om mensen aan het werk te krijgen, liever op het federale niveau zitten. Dus het is toch wel even uitkijken hoe de Vlaamse regering dit invult. Derde puntje is de begroting en ook daar onduidelijkheid. We weten dat men het begrotingsevenwicht of het rigoureus behalen van het begrotingsevenwicht heeft laten varen. De vraag is alleen hoe lang. Hè? Er werd gezegd tot op het einde van de legislatuur hoeft er geen evenwicht te zijn. Dat is het Waalse en het Brusselse voorbeeld. Daar is toch wel wat kritiek op gekomen. Bij de liberalen zag men dat ook niet helemaal zitten. En dus is de vraag tot wanneer zal het zijn? Maar je weet dat er wel wat uitgaven zijn. De wachtlijsten in de zorg die moeten weggewerkt worden. Erfenisrechten die naar omlaag gaan. Registratierechten die naar omlaag gaan. Ja, daar moet je geld voor hebben. En er zitten ook investeringen in onderwijs op andere plekken nog. Dus ook daar de vraag die we straks tegen 12 uur hopelijk ingevuld zullen krijgen. Tot wanneer wordt dat begrotingsevenwicht opgegeven? En dan onder de categorie categorie symbolen heb je er toch wel een heleboel. Hè? En dat laten we dan maar per partij bekijken. De VLD vraagt al sinds 2009 het opgeven van de opkomstplicht, schrappen van de lijststem, rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Wel, ik heb de indruk dat dat wel in dit akkoord staat. CD&V heeft zich verzet tegen fusie van gemeenten en tegen het afschaffen van de provincies. Wellicht is dat het evenwicht voor die twee partijen. En dan vind je bij de N-VA die Vlaamse kanon, die ook al in de startnota van Bart De Wever stond, maar ook bijvoorbeeld die burgemeesterscherp, die de kleuren tenminste ervan, die blijkbaar voor een aantal mensen toch wel erg belangrijk is. Dus die symbolen, ja, die heb je natuurlijk en die tellen wel. Sommige mensen vonden dat heel erg vervelend de afgelopen nacht, dat we het beeld kregen dat de onderhandelaars vooral bezig waren met de kleuren van de sjerp en met de opkomstplicht en waren daar ook niet zo happy over.
Wat ook nog verdwijnt en vervangen wordt door een begeleidingsdecreet, dat is het M-decreet. Daar wilde vooral N-VA vanaf. Dat is dus gelukt of heeft het kind gewoon een nieuwe naam gekregen?
Ja, ook dat moeten we even afwachten, want zo lijkt het wel. Hè. Het principe op zich, extra zorg voor kinderen die het moeilijker hebben, blijft duidelijk behouden. Het krijgt een andere naam en de vraag is in welke mate het huidige systeem behouden blijft. Dus dat zijn allemaal de details die we pas in de loop van de dag en wellicht pas de volgende dagen, want als het akkoord inderdaad 300 pagina's dik is, ja, dan heb je echt wel wat tijd nodig om dat te verwerken. Bij het Waalse akkoord doken dan pas 2-3 dagen later details over...
De addertjes onder het gras.
Ja, wat je op de eerste moment wel eens overkijkt en niet meteen de reactie hebt van wat gebeurt hier? Of dingen die op een heel korte manier dan toch een beetje sibyllijns verteld worden. Dus het is echt wel uitkijken naar de teksten en dan aan tekstexegese doen.
Die drie partijen die hebben al eens samengewerkt natuurlijk, federaal, maar ook Vlaams. Vlaams liep dat min of meer oké. Federaal werd dat een kibbelkabinet genoemd. Dat Jan Bon hier zo met een fijne kam door alles wilde gaan nog voor ze vertrekken, betekent dat hij discussies wil vermijden. Maar toch had ik niet de indruk dat dat voorlopig gelukt is. Als je keek naar de zevende dag gisteren over bijvoorbeeld dat afschaffen van die opkomstplicht, daar hoorden we toch vooral gemorrel bij CD&V. Zit CD&V hier opnieuw als moeilijkste in die constellatie?
Ja, het zou wel eens kunnen, hè, dat CD&V onder meer met die opkomstplicht. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan dat kleine detail, maar ook weer een symbool. De plaatsen in het Vlaamse parlement, waar N-VA duidelijk naar die middenbeuk wil opschuiven en als het ware de plaats van de Volkspartij wil innemen in dat midden van de CD&V. Bij sommige CD&V'ers wordt dat echt wel als een pesterij aangevoeld. En de vraag is, en opnieuw, dat zal de proof of the pudding, zal de eating zijn, kijken in de tekst of die evenwichten er voldoende in zitten. Nu, de manier hoe Hilde Krevits en Wouter Beke reageerden toen ze buiten kwamen, gaf wel aan dat ook zij hun punten hebben kunnen binnenhalen en dat je daar een evenwicht in kan krijgen. En nog iets belangrijks, Wouter Beke, op de vraag van dit is toch een regering van de losers. Zoals Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, al een tijdje in de markt probeert te zetten, zei Wouter Beke heel simpel en eigenlijk heeft hij daar een punt. Ja, deze regering heeft wel een meerderheid in het parlement. En nu moet je vooruitkijken, nu moet je naar de toekomst kijken. En dus dat zal ook een van de oefeningen zijn die we zullen moeten doen. Zit er voldoende evenwicht in en zit er voor ieder wat wils in dat hele regeerakkoord? En kan je op die manier ervoor zorgen dat je geen ruzie, geen gekibbel krijgt in de loop van de komende maanden? Want, en dat hebben de onderhandelaars heel goed onthouden, een van de analyses van de verkiezingen is wel dat mensen dat gekibbel, het zinloze gekibbel, niet van mening verschillen, maar over dat soort onnozele details, zoals bijvoorbeeld die plaatsen in het parlement, dat ze dat wel echt beu zijn.
Om af te sluiten, Ivan, de bevoegdheden die zijn nog niet verdeeld. Hè. De onderhandelaars gingen een hazentukje doen om min of meer fris en fruitig op die persconferentie te verschijnen straks. Daarna wordt nog wat onderhandeld over de bevoegdheidsverdeling. En dan moeten we misschien toch ook al eens kijken naar wie de nieuwe namen worden in die Vlaamse regering. Weten we al iets over de ministerposten?
Niet meer dan gisteren. En ik denk het feit dat jullie op dit moment heel weinig mensen rechtstreeks aan de lijn krijgen te maken heeft met het feit dat de vraag die gevreesd wordt is, en wordt u dan minister misschien? En dat is een vraag waar ze misschien zelfs niet eens op kunnen antwoorden, vooral niet willen op antwoorden. Maar goed, de algemene principes kennen we. Er is een verdeling van 5-2-2. 5 ministers voor de N-VA, de minister-president Jan Bon inbegrepen. 2 ministers voor CD&V en 2 ministers voor Open VLD. En dat wordt verdeeld, dat zijn er dus 9 in totaal. Dat wordt verdeeld volgens het systeem D'Hondt. En meneer D'Hondt is een statisticus uit de 19e eeuw die een soort systeem heeft bedacht dat heel vaak wordt gebruikt in de Belgische politiek om dus jobs te gaan verdelen of posities tussen partijen naar gelang de grootte van de partijen. En dat wordt volgens dat systeem verdeeld. En op de 10e plek, want er is nog een 10e job te verdelen, en dat is de parlementsvoorzitter. En dat zou normaal gezien naar CD&V gaan, die positie. De namen zijn dezelfde als diegene die al de afgelopen dagen circuleren. Daar zitten weinige verrassingen in. Bij de N-VA heb je dan Jan Bon, Lisbeth Homans, Ben Weitz, Zoual Demir. Wellicht ook de Brusselse minister Sieltje van Achter of een Oost-Vlaming, Matthias Diependalen. Bij Open VLD, de 2 onderhandelingen. Handelaars staan nog altijd met stip genoteerd. Dat wil zeggen voorzitter Gwendoline Rutte en Bart Somers. En ook bij CD&V lijkt dat het geval te zijn. Hilde Krevits en Wouter Beke. Maar goed, dat is de informatie van de afgelopen dagen. Mm-hmm. En dat zijn vooral geruchten. Je krijgt dat op dit moment, of je krijgt daar geen bevestiging van.
Morgen straks, eerst om 12 uur persconferentie, morgen de congressen, woensdag de eetaflegging. Dat is in grote lijnen hoe deze week er zal uitzien.
En dan
de
regeerverklaring? Ja, vergeet die vooral niet.
Nee, want dan volgt er nog een stevig debat. En een vertrouwensstemming, dat is voor donderdag dan?
Dat zou normaal gezien donderdag of vrijdag, ik geloof dat daar 48 uur tussen moet zijn. Dus ik weet het niet exact, maar ik denk dat het vrijdag zal worden.
Ivan de Vadder, dankjewel voor die eerste analyse. Er is dus een Vlaamse regering met ook nog wat reacties op Twitter.
Onder meer van Geert Bourgeois, de vorige Vlaams minister-president. Gefeliciteerd Jan Bon, succes ook voor de hele ploeg. Hannes de Reu reageert, kandidaat-voorzitter voor SPA. Er is een Vlaamse regering, maar weten ze ook al wie op welk stoeltje mag zitten? De onderhandelaars zeggen alvast dat er nog geen akkoord is over die verdeling van de ministerportefeuilles. Koen Daniels, Vlaams parlementslid voor N-VA, reageert op Twitter. Het regeerakkoord is geboren, stevig werk voor een sterk merk. En bij die tweet zien we meteen ook de allereerste foto van het regeerakkoord. Ziet er zeer lijvig uit, 300 pagina's horen we. Theo Franke retweet een artikel van de morgen, Theo Franke van N-VA. M-decreet in het onderwijs wordt afgeschaft. Dat is dus bij deze bevestigd. Het M-decreet moest kinderen met een beperking zoveel mogelijk integreren in het gewoon onderwijs. Werd ingevoerd in 2015, maar was vaak het onderwerp van discussie. En dan Hendrik Vuijen op Twitter, Belgisch professor staatsrecht, ooit Kamerlid voor N-VA, later ook nog voor Vuijen en Wouters. Hij tweet niet over de Vlaamse regering, opvallend wel over federaal. Wereldrecordpoging gaat in alle stilte verder.
Dat voor de eerste reacties, een uur nadat bekend werd dat er dus een Vlaams regeerakkoord is.